Beste mensen, altijd hebben mensen angsten gekend. Heb ik ook, hebt u ook. Er is een officiële lijst met prachtige Latijnse namen van fobieën en angsten. Daar staan er wel 418 op. Variërend van angst voor muizen en spinnen, maar ook voor bloemen, stijve gewrichten, kristallen glazen, tot de angst voor knieën, kinnen, getallen, zelfs om te gaan zitten. En hoe een last dat ook kan zijn voor een mens, zo'n angst, erger nog, zijn misschien die onbepaalde angsten. Angsten voor alles en niks, die een schaduw leggen over de dagen. Of paniekaanvallen. 20% van de bevolking kampt ermee. En de meeste mensen praten er niet graag over, wat het gevoel van eenzaamheid nog versterkt. Over angsten die ons geluk vergallen, daarover gaat een luguber sprookje in het boek van Lee Crutchley, How to be happy, damn it. Gaat zo. Een misdadiger werd eens berecht door de koning. En na het verhoor liet de koning hem zelf kiezen uit twee straffen. Daar hangt de strop, zei de koning, en daarachter is een ijzeren deur. De strop zag er angstwekkend uit, maar de deur nog veel meer. Ze was scheef, verroest, vuil van het bloed, gehuld in het duister en met kettingen vergrendeld. De moordenaar koos onmiddellijk voor de strop. En terwijl de beul zijn werk deed, begon hij de koning toe te roepen en zei, puur uit nieuwsgierigheid, majesteit, maar wat is er achter die deur? Daarop zei de koning, het gekke is dat niemand die deur kiest. Iedereen wil liever de strop. Maar wat is er dan achter die deur? Ik kan het toch aan niemand meer verklappen, drong hij aan. En de koning antwoordde bedachtzaam, achter die deur is de vrijheid. De meeste mensen zijn zo bang voor het onbekende dat ze liever de strop kiezen. Angst stuurt ons leven, dat is zeker. Angst voor het vreemde, voor het onbekende. Voorbeeld, ik heb me laten vaccineren. En bij die beslissing speelde bij mij zeker angst een rol. Ik wil niet wekenlang in een ziekenhuisbed naar adem snakken. Maar ik ken ook mensen die het vaccinatie niet hebben gedaan. En zij vertellen me dat ook bij hen de angst een grote rol speelt. Angst kan veelomvattend zijn. De zorgen om onze lieve moeder de aarde, die groeit. De angst neemt toe dat ze een onherbergzaam oord aan het worden is. En in de geschiedenis waren er altijd heel schokkende gebeurtenissen die men niet verklaren kon. Een aardbeving, vulkaanuitbarsting, blikseminslag. En wie zoiets eenmaal had meegemaakt, die keek ook ongerust bij het zien van vallende sterren. Of naar planeten die in hun baan akelig dicht bij elkaar leken te komen en op een botsing dreigden uit te lopen, dacht men. En onverwacht duiken er epidemieën op. Veel dodelijker nog dan wat wij meemaken in onze dagen. En er was geen enkele bescherming tegen. Springhanen plagen, vrede vorsten die met woeste benden steden plunderen. De mens is altijd omgeven geweest door kleine en grote gevaren. En die heeft dus ook altijd angst gekend. Want, laten we wel zijn, angst is geen ziekte. Het is niet iets waartegen je om te beginnen pillen moet slikken. Het kan natuurlijk een echte kwaal worden, maar eigenlijk in wezen is het een gezonde reactie op gevaar. Een angstige volwassene maakt zich gereed om te vechten of te vluchten. En een angstig kind klampt zich vast aan zijn moeder of aan zijn vader. In de beleving van het Joodse volk was de geschiedenis een rechte lijn ergens naartoe. Het was een onderweg zijn met God. God had zijn kinderen ooit bevrijd uit Egypte en sindsdien gaat hij met hen de weg door de tijd. Joden voelden dat anders dan vele volken rondom hen die de tijd niet als een lijn ergens naartoe zagen, maar als een cirkelbeweging die zich eeuwig herhaalde. Maar wie de geschiedenis ziet als een doelgerichte gang, die ziet natuurlijk, dat is daaraan inherent, uiteraard ergens een eindpunt, een aankomst, een doel. En de vraag was, wanneer is dat moment? Wanneer zal God de wreedheid van de Romeinse bezetter wreken? Wanneer zal hij zijn getrouwen belonen? En hoe zal hij dat doen? Gebeurt dat onverwacht, ergens in de nacht? Of heel geleidelijk? Is het al begonnen? Of komt er eerst een grote ramp? Al die vragen leefden in de tijd van Jezus en men zal hem zeker ook daarnaar hebben gevraagd. Maar ook wij moderne mensen hebben net als die Joden het gevoel dat de geschiedenis een lijn is, een ontwikkeling die ergens naartoe gaat. Alleen veel moderne mensen hebben daarbij God uit het oog of uit het hart verloren. En dan is ineens de vraag, waar zijn we dan heen op weg? Kunnen we het nog sturen? Of is het een blind, stuurloos gebeuren? Hoeveel bewoners kan deze aarde aan? Voor hoeveel mensen is er voedsel? En als al die mensen, al die miljarden, als die allemaal een computer willen en een elektrische auto, dan weten we gewoon, dan is er op aarde niet genoeg silicium, niet genoeg lithium, kobalt of nikkel. En als alleen de rijken, een elite, zich dit kan permitteren, hoeveel oorlog zal dat opleveren? Hoeveel nieuwe pandemieën kunnen er opduiken? Zijn we onderweg naar een vredige samenleving, rijk aan talen en culturen? Of lopen alle ontwikkelingen uit op een dodelijke confrontatie? Wel, net als in die Bijbelse tijden, ziet de moderne mens de geschiedenis als een ontwikkeling die ergens naartoe gaat. Maar voor Jezus van Nazareth, en daarom is mij persoonlijk het christendom zo dierbaar, voor Jezus van Nazareth is dat eindpunt een groot geheim van God. We kunnen daarover speculeren, maar weten doen we niet. Het rijk van God in de ogen van Jezus, dat is niet een bepaalde politiek bestel, dat is niet een programma, dat is niet een kosmische gebeurtenis. Het einde is in de ogen van Jezus geen heilstaat, geen duizendjarig rijk, geen manifestatie, geen partijprogramma, geen maatschappelijke orde. Nee, het rijk van God is een mysterie dat hier en nu al kan oplichten in de barmhartigheid van mensen. Het is een wenkend ideaal, een roepende stem, een lokkende en ontwijkende belofte, een vergezicht dat ons uitdaagt en roept. Misschien is het de vrijheid, waarvoor je je angst moet overwinnen. Het land achter die ijzeren deur. Lieve kinderen. Tom die hield van voetbal en van rappen, maar het allermeest van griezelen. Op zijn kamertje had hij na heel lang zeuren één muur zwart mogen verven. En er hing een plastic skelet aan het plafond. Je begrijpt dat Halloween zijn dag was en het spookhuis zijn favoriete kermisattractie. En op zijn 10e verjaardag had mama een bijzondere verrassing voor Tom. Toen hij aan tafel zat, kreeg hij een blinddoek om. En mama gaf hem een lepel in de hand. En hij zei, speciaal voor jou, Tom, voor je verjaardag. Een soepje van badwater met gedroogde slakken en Spaanse wormen. Overdekt met een spinnenwebbenweefsel. Smakelijk knul. Verrukkelijk, zei Tom, terwijl hij een flinke hap nam. Want, lieve kinderen, echt griezelen, dat kun je alleen als je mama vertrouwt.